Gemeente, vooraf deel ik mee dat de schriftlezing vanmiddag zal zijn uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 12. En de collecten zijn als volgt. De eerste collecte voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Deze collecten worden ingezameld voor de slotzang. En dan is er nog een derde collecte bij de uitgang bestemd voor het bouwfonds. Ons begin staat in de naam van de drie-enige God, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 118 en daarvan het eerste en het zevende vers. Laat ieders Heer een goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. De Heer is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Vers 1 en 7 uit Psalm 118. Gemeente, we willen samen lezen uit Gods heilig woord wat we vinden in het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 12. Aansluitend willen we ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we Psalm 68, het 14e vers. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht, o Gods graag dat vermogen. Psalm 68, het 14e vers, na de geloofsbelijdenis en nadat we gelezen hebben allereerst uit Matteüs 2, vers 1 tot en met 12. Dat is de geschiedenis van de wijzen uit het oosten. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeen vergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vroeg van hen waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet: en gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naarstig van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zeide: reist heen en onderzoek naarstig naar dat kindeke, en als ge het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd, en zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als zij nu de ster zagen, verheugde zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria zijn moeder, en nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden, en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weer naar hun land. Tot zover de schriftlezing. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij nu ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Laten we nu samen bidden om de zegen van de Heer. Groot en heerlijk God in de hemel, u vergunt het ons dat we voor de tweede maal op deze laatste zondag van het jaar als gemeente mogen samenkomen in uw huis. Zo kort na het kerstfeest mag opnieuw uw woord opengaan en worden de schriften ons na aan het hart gelegd. Heere, wat is dat er een bewijs van dat u die God bent die zoveel bemoeienissen met ons wilt maken, met het oog op ons eeuwig welzijn. Als wij daarop letten, dan zullen wij nooit, nooit, nooit reden hebben om over u te klagen. Want u maakt er zoveel werk van, Heere. U komt telkens weer opnieuw naar ons toe. U wilde zo diep naar ons afdalen in de kerstnacht, in de zoon van uw liefde. En u wil door de verkondiging van het woord ook heel dicht naar ons toekomen. En wij bidden dat we het ook zo mogen ervaren in de kerk, voor het eerst of weer opnieuw. Dat we onze naam horen noemen. Dat we begrijpen dat u ons heel persoonlijk wilt aanspreken als jongeren en als ouderen. Hier in de kerk of thuis meeluisterend, of via de radio. Heere, wilt u ons ook vanavond doen bemerken dat u er bent, dat u de levende God bent en die geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar in zijn leven en bekering. Leid ons dan in uw waarheid en geef ons de hulp en de leiding van uw Heilige Geest, zowel in het spreken als in het luisteren hebben we dat nodig, Heere, telkens weer opnieuw. Wat zijn wij diep afhankelijk van de invloeden van uw geest. Wij kunnen zo gemakkelijk onze eigen paadjes bewandelen, ook in geestelijke en kerkelijke zaken. En er zo snel van uitgaan dat onze mening gelijk staat met die van u. Maar uw gedachten zijn hoger dan onze gedachten en uw wegen hoger dan onze wegen. En daarom bidden we, Heere, leid ons in de weg van de bekering, dat wij ons aan u zullen toevertrouwen, aan u overgeven, dat wij leren bukken en buigen en gaan zeggen, Heere, zegt u het maar wat u wilt. Want alleen uw wil is heilig en goed. Laat wij onze wil mogen kruisigen, opdat alleen zal overblijven de Heere Jezus. Heere, zoudt u ook in deze avond tot ons willen komen en ons door uw daden willen verblijden. We zijn allemaal heel verschillende mensen, ieder met zijn eigen achtergrond en verleden, ook met verdriet, met problemen, met zorgen die we misschien wel hebben meegebracht naar de kerk, omdat het ons niet lukt om het naast ons neer te leggen. En we kunnen soms de bittere werkelijkheid van ons leven ook niet ontkennen. Maar wij bidden, Heere, dat wij al onze noden en bekommernis bij u mogen brengen en ook bij u mogen laten. Dat we in het gebed dat voor u mogen neerleggen. En zoudt u ons willen doen ervaren dat het echt waar is. Dat van uw huis mag gelden als daar het woord opengaat en de geest in de raderen komt. Hier wordt de rust geschonken. Hier het goede van uw huis gesmaakt. Heere, laat het dan een oase mogen zijn in de woestijn van het leven. En dat we verkwikt mogen worden door uw woord en getuigenis, gevoed en gesterkt. En dat uw kinderen, de pelgrims naar Sion, weer nieuwe moed en kracht mogen ontvangen om voor te gaan. Laat er ook een appel zijn voor hen die nog onbekeerd voortleven, voor eigen rekening. Die wel de vormen van de godsdienst hebben, maar die toch het wezenlijke niet kennen. Heere, zoudt u hen in de spiegel willen laten kijken van uw woord en van uw wet, opdat ze eens echt schrikken van hun eigen beeld. En dat dat hen zal uitdrijven naar de troon van uw genade. En wat een wonder dan is er bij u, ook voor zulke hardnekkige zondaren altijd nog weer genade te vinden. Heere, zo bidden we dat u zichzelf in ons midden heerlijk wilt maken. Geef ons een luisterend oor en een opmerkzaam hart. En laat niets ons hinderen of afleiden. Maar dat we er helemaal bij mogen zijn met onze aandacht. We dragen de gemeente aan u op. Denken terug aan de jaren dat we hier mochten arbeiden. Wat een vreugde voor de gemeente om nu in zo'n mooi kerkgebouw als dit te mogen samenkomen. Heren, wij zien ook uw trouw schitteren dat u uw werk voortzet van geslacht tot geslacht. En wij bidden dat u over de gemeente wilt blijven waken, ook in de toekomst. We dragen de beide predikanten aan u op en hun gezinnen, dat u ze wilt zegenen en tot een zegen stellen. Laten zij ook telkens moed en kracht mogen ontvangen om voor te gaan in die wonderlijke arbeid in uw koninkrijk, die aan de ene kant soms heel erg zwaar is, en aan de andere kant mogen we toch weten, er is niets belangrijker wat er onder de zon geschiet als de verkondiging van het heilig evangelie. En wat een buitengewoon voorrecht dat u zulke mensen zoals wij zijn wilt inschakelen en wilt gebruiken als instrumenten in uw hand, heren. Dat bidden we voor onze beide ambtsbroeders, dat ze zo ook tot een zegen gesteld mogen worden in het midden van dit volk. Wilt u ook de broeders van de kerkraad, de ouderlingen en de diakenen uw hulp en bijstand geven, opdat ze met lust en liefde ook hun taak in het midden van de gemeente mogen verrichten tot opbouw van het lichaam van Christus. Geef uw zegen, heren, over alle arbeid in uw koninkrijk. En wij denken met name ook aan de voortgang van het werk van de zending. Wilt u allen die in de dienst van de kerken werden uitgezonden ook bemoedigen en bekwamen en doen volharden. Want zij worden ook geconfronteerd met heel specifieke moeilijkheden. Heren, want waar u met uw woord en geest wilt werken, daar zit de duivel niet stil. En wij bidden dat ondanks al die hindernissen en tegenkanting die bij tijden wordt ervaren, toch uw woord zijn loop zal volbrengen over deze aarde. En dat allen die in deze dienst van de zending mogen staan ook blijven volharden in het geloofsvertrouwen dat het niet te vergeefs is, al wat gedaan wordt uit liefde tot u. Dat die arbeid niet ijdel zal zijn in de Heere. We bidden dat u wilt gedenken aan christenen die vervolgd worden om het geloof. Wilt u hen ook nabij zijn? Heren, zij dragen een zwaar kruis. Zij moeten veel ontberingen lijden. Er zijn situaties zo schrijnend. Als gezinnen uiteengerukt worden. Als men met veel vrees en beven samenkomt op geheime plaatsen, omdat het verboden is om uit de Bijbel te lezen of te preken. Heren, ontfermt u zich en wilt u nog een halt toeroepen aan het woede van de Satan? Wilt u geven dat uw volk en kinderen worden versterkt in het geloof en zich omringd mogen weten door de gebeden van velen? En als we dat voor hen bidden, dan bidden we tegelijk ook voor onszelf. Dat we ervoor bewaard worden, terwijl wij omringd zijn met heel veel voorrechten, dat we ervoor bewaard worden dat we dat allemaal gewoon vinden en vanzelfsprekend, en dat we met dat alles ook geestelijk in slaap kunnen sukkelen. Doe ons waakzaam zijn, heren, en laten we erop letten dat wij uit uw hand zoveel goeds hebben ontvangen, en dat brengt ook een heilige verplichting en verantwoordelijkheid met zich mee. En dat wij naar anderen toe ook iets mogen uitdragen van wat het betekent om uw naam te vrezen. We bidden ook voor het Joodse volk. Heren, wij mochten het heilsfeit gedenken van de geboorte van de Messias, Israëls Messias. Maar het zijn tot heden nog steeds maar kleine aantallen vanuit het Joodse volk die hem ook zijn gaan zien met ogen des geloofs. En wij bidden, heren, dat u nog met uw geest wilt werken, opdat ook onder dat Joodse volk er velen mogen komen bij wie de bedekking die op hun hart ligt bij het lezen van het Oude Testament wordt weggenomen. dat het bewindsel van hun aangezicht wordt weggenomen en dat ze met verlichte ogen mogen gaan zien op hem die gekomen is in de volheid van de tijd, Israëls Messias, de zaligmaker der wereld. Heer, het is voor u toch niet te wonderlijk om dit te doen. Zo zien we op tot u. Gedenk deze wereld waarin zoveel noden zijn. We bidden ook voor ons land en volk, voor de overheid en de koninklijke familie. Gedenk hen allen. Heere, wilt u ieder van ons ook nabij zijn en ons zegenen in onze taken die wij in de samenleving mogen verrichten, dat we ook de getuigen van u zullen zijn in alle bescheidenheid, door woord en wandel, maar dat het gemerkt wordt dat de kerk een ander kerstfeest viert dan de wereld. O God, ontfermt u zich. Als wij hier in de kerk mogen zijn, als we thuis bij de kerktelefoon meeluisteren, of waar we ook maar ons bevinden en verbonden zijn met de kerk, Heere, geef ons uw zegen en hoor naar ons gebed en aanvaard onze dank in de vergeving van al onze zonden uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, het gedeelte dat wij gelezen hebben uit Matteüs 2, de geschiedenis van de wijzen uit het oosten, vormt de stof voor de prediking van vanavond. En ter inleiding daarop willen we nu eerst samen zingen de beide versen van de lofzang van Simeon. Zo laat gij, Heer, uw knecht naar het woord hem toegezegd thans henen gaan in vrede. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemelstroon, straalt volk bij volk in de ogen. De beide versen van de lofzang van Simeon. Gemeente, laten wij straks na het amen van de prediking zingen uit Psalm 138. Daarvan het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heeren wegen. Dus het derde vers uit Psalm 138 straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, we hebben in de achterliggende dagen mogen stilstaan bij de herdenking van dat heerlijke heilsfeit van de geboorte van de Heere Jezus, de Zoon van God. En je kunt daar eindeloos over mediteren, over het hoe en het wat en het waarom van dat kerstevangelie. Dat hoe, dat is een mysterie. Hoe het menselijk lichaam door een bijzondere scheppingsdaad van God door de Heilige Geest geweven is in de moederschoot van Maria, zodat hij onze menselijke natuur heeft aangenomen. Het wat van het kerstfeit, dat de Zoon van God mens werd. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En het waarom? Het was niet zomaar dat God zijn Zoon naar deze aarde heeft gezonden, maar met een heel speciaal doel, met een speciale missie, zouden we kunnen zeggen. Namelijk om die gerechtigheid te gaan aanbrengen die bij God geldt en waardoor mensen die verloren liggen in zonde en schuld door het geloof in hem behouden kunnen worden. En het stond bij voorbaat al vast dat de Heere Jezus in dit werk niet zou falen, hoe zwaar de weg ook zou zijn, hoe fel ook de aanvallen van de boze die erop af zouden komen. Maar hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat heeft de engel Gabriel al bij voorbaat mogen vertellen, toen die naam die in de hemel bedacht is ook aan Jozef en aan Maria afzonderlijk bekend werden gemaakt en ze mochten vernemen dat God zelf in deze gave van zijn Zoon een bijzonder werk op aarde wilde verrichten. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat mag ook de troost zijn voor de aangevochten kerk. Als ook in ons leven zo dikwijls de boosheid op afkomt, maar schuilend achter de verdiensten van de Heer Jezus, dan krijg je toch weer die vastheid, dat hou vast, God zal zijn eigen werk nooit meer loslaten. Hij zal het tot een goed einde brengen. En het gaat door de verdrukkingen heen naar de heerlijkheid, naar zijn eeuwig koninkrijk. Heerlijk, als je zo kerstfeest hebt mogen vieren. Maar nu gaat het eigenlijk om de vraag, hoe nu verder? Wat gebeurt er nou daarna? Hoe gaat het kerstkind de wereld in? Hoe gaat het kerstevangelie de wereld in? Hoe wordt hij ontvangen? Wordt hij eigenlijk wel opgemerkt? Hebt u hem al opgemerkt? En jij? Of kunt u met alle drukte die de kerstdagen met zich meebrengen toch in feite aan hem voorbij lopen, zelfs als je alle diensten hebt bijgewoond in de kerk. Maar toch aan hem voorbij lopen, dat is het meest riskante wat zich laat denken. Dat u denkt, we hebben het weer gehad en we hebben het weer gehoord en het waren weer de bekende klanken en we zijn weer bevestigd in wat we al wisten. Maar met dat alles hem niet opgemerkt en aan hem voorbij gelopen. Wat ons opvalt in Matthäus 2, gemeente, is dat God zelf ervoor zorgt dat de geboorte van Christus bekend wordt in Jeruzalem en in de hele wereld. Jood en heiden moeten het weten, want voor Jood en heiden is hij gekomen. Om voor die beiden die eerst gescheiden optrokken, want het Joodse volk, het volk Israël, dat is Gods uitverkoren volk, dat nam een heel bijzondere plaats in te midden van de andere volkeren, van die andere volken gold. Zo wilde hij niet met hen handelen, die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Maar met Israël had de Heer een heel bijzondere relatie, omdat uit dat volk de Messias zou voortkomen. Maar nu de Messias gezonden is, moet heel de wereld het weten. Het is alsof het heilshandelen van God als het ware door een trechter gaat. Er komt een versmalling. Het is het volk Israël. En tenslotte uit de stam van Juda komt die ene voort, de Christus. Maar daarna is het weer een zich verwijdende beweging, zodat heel de wereld het moet horen en er ook in mag delen. Christus heeft een verzoening aangebracht, leert de apostel Paulus ons in Efeze 2, waarbij die scheidsmuur die er was tussen Jood en Heiden wordt weggenomen en hij voor die beiden een toegang heeft ontsloten tot de Vader door het geloof in hem. In Lucas 2 zijn het de herders die door God erbij bepaald worden. U is heden de zaligmaker geboren, Christus de Heere in de stad van David. En de engelen wijzen hun de weg, geven hun een teken, zodat zij onfeilbaar op het juiste adres zullen komen, zich niet hoeven te vergissen, maar dat ze werkelijk die geboren zaligmaker mogen vinden en aanbidden. Dat is dus ook Gods bedoeling dat ze hem vinden. Maar dat zijn eigenlijk nog maar een handjevol herders. Heel gewone mensen. Eigenlijk niet echt in tel. De onderste laag van de samenleving. Dat is trouwens wel iets om even bij stil te staan. En om daar de aandacht op te vestigen. Dat God het zwakke en het onedele en hetgeen niets is in de wereld verkiest om de eerste getuigen te zijn van het kerstfeit, van de geboorte van Christus. De grote Davidszoon, David was ook herder. En zijn koningschap was als de zorg van een herder voor zijn schapen. En nu gaat God zelf de grote herder der schapen in de wereld brengen, die zijn leven gaat geven om zijn schapen te redden. En de herders uit de velden van Bethlehem Ephrata mogen nu de eerste zijn die hiervan getuigen zijn. Dat sluit eigenlijk dus ook aan bij het herderschap wat de Heer Jezus zal gaan volbrengen als de grote zoon van David. In Matthäus 1 staat de geslachtslijst van de Heer Jezus. En het moet ons opvallen dat hij daar dus wordt getekend in vers 1. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En als dan de engel verschijnt aan Jozef, om hem ook duidelijk te maken wat de taak is die hij heeft te volbrengen rond de geboorte van dit kind, dan wordt ook Jozef aangesproken met deze woorden: Jozef, gij zoon Davids, wees niet bevreesd uw vrouw Maria tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. Het kind dat geboren zal worden, dat is de grote Davidszoon, door wie God dat eeuwigdurend koningschap, dat zegenrijke koningschap, aan het licht zal brengen. En het waren dus allereerst die Joodse herders die getuigen mogen zijn, die eenvoudige mensen. Eerst de Jood, maar zo leert Matthäus 2 ons ook uit de andere volkeren. Ik zou bijna zeggen ook de Griek, maar de mensen die hier naar voren komen, die wijzen uit het oosten, waren natuurlijk geen Grieken. Maar het is wel duidelijk dat ook uit de andere volkeren ze zullen komen, omdat zij ook mogen delen in dat heil. Dat was Gods oorspronkelijke bedoeling altijd al geweest. Toen de Heere begon met de roeping van Abraham, kreeg Abraham die geweldige belofte mee: in u zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. Dat is dus van meet af aan het perspectief. Als God zijn heilshandel in deze wereld gaat vervullen, dan is dat erop gericht dat uit alle volkeren van de aarde ze zullen komen om te mogen delen in dat heil van God. Via het uitverkoren volk Israël alle volkeren te bereiken. Dat was Gods bedoeling, om uit Israël de Messias te doen voortkomen, waarvan Simeon kon zingen: een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. Terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. Er zal straks een schare voor Gods troon staan, gemeente, uit alle volkeren bijeengebracht, die hoe verschillend ook toch samenstemmen in verwondering en aanbidding van Christus. Of je nou uit de onderste laag van het Joodse volk komt, of uit de bovenste laag van de heidenvolken. Zulk soort verschillen vallen allemaal weg. Ondertussen mogen we dat laatste wel zeggen van de personen die in Matteüs 2 aan ons worden voorgesteld, dat zij uit de bovenste laag van de maatschappij komen, die wijzen uit het oosten. Merkwaardig genoeg worden deze wijzen uit het oosten gebruikt om Jeruzalem te attenderen op Bethlehem. Zij brengen het geboortebericht van de Messias tot het Joodse volk en ze brengen het vervolgens ook in hun verre land. Dat moet toch een opzienbarende stoet zijn geweest, die daar Jeruzalem binnentrok. Zulke voorname mannen, die trokken bekijks. Maar de vraag die ze stelden, was nog meer opzienbarend. Iedereen vroeg zich natuurlijk af, wat komen die mensen hier doen? Nu, daar lieten ze geen onduidelijkheid over bestaan, want ze vroegen de weg naar het paleis en ze vroegen naar de geboren koning der Joden. Maar de mensen snapten er niks van, want er was helemaal niets bekend van een kindje dat geboren zou zijn in Herodes' paleis. En als dat toch zou zijn gebeurd, dan zou dat ieders mond zijn. Dan zou ieder dat doorvertellen. Heb je het al gehoord? Er is een prinsje geboren in het paleis van Herodes. Dat is toch de koning? En dan kan er maar één tegelijk koning zijn, niet waar? Maar deze mannen uit het oosten, zij wisten het zeker. God had hen een bijzonder teken in de natuur gegeven. Een ster in het oosten. Er was een heel bijzondere ster verschenen die anders was dan andere sterren. En waaruit deze mannen een bepaalde conclusie hebben kunnen trekken. Namelijk dat er een koning, een koningskind geboren is bij het Joodse volk. Zouden zij misschien via Daniël, die zo lange tijd gediend heeft aan het Hof van Babel, geweten hebben van de profetie van Bileam? Die sprak over een ster die zal opgaan in Jacob. Het is denkbaar, we weten het niet precies, maar hoe dan ook, God heeft het hun duidelijk gemaakt wat deze ster te zeggen had. Zoals de regenboog een bijzonder teken van God is in de natuur, zoals het vlies van Gideon dat was, de zonnewijzer van Agas, zo ook deze ster. Die tekenen in de natuur, die leren ons, gemeente, dat we met een machtig God te doen hebben. Die alles heeft geschapen, die de natuurwetten heeft ingesteld, maar hij staat er ook boven en is ook bij machten om die natuurwetten, als het hem belieft, een keer terug te draaien of buiten werking te stellen of te veranderen of iets anders. Een machtig God, de schepper. Laat je niet van de wijs brengen, jonge mensen, in deze tijd waarin er zoveel aandacht wordt gevraagd voor Darwin en de evolutietheorie. Je gelooft toch zelf niet dat de wereld zomaar is ontstaan, spontaan, per ongeluk bijna. Dat is een troosteloos verhaal, want als dat zo zou zijn, dan betekent dat dus dat ons bestaan ook gewoon toevallig is en geen enkel doel dient. Dan moet je inderdaad zelf maar wat zien, van zien te maken. Ik ga er nu verder niet op in. Maar de Bijbel leert ons zo duidelijk dat aan het begin van alles de Schepper staat. Die een doel heeft met het werk van zijn handen. Een heerlijk doel, namelijk de verheerlijking van zijn grote naam. En deze wijzen, die hebben acht geslagen op een bijzonder teken dat de Schepper hen liet zien. Een bijzondere ster die hen vertelde niet alleen dat ze met een machtig God te doen hebben, maar ook dat die God verlossing brengt. En daartoe is dit koningskind geboren. De geboorte van dit koningskind staat in direct verband met Gods plan van verlossing. En deze wijzen waren zo overtuigd dat ze niet geaarzeld hebben, maar die hemelse aanwijzing hebben opgevolgd. En ze zijn op weg gegaan om hulde te brengen aan de geboren koning der Joden. Daar zouden wij ons ook wel eens aan mogen spiegelen, gemeente. Als u bedenkt dat deze mensen met zulke beperkte aanwijzingen toch doen waar wij, terwijl we een Bijbel in huis hebben en jaar in jaar uit het evangelie mogen horen, waar wij soms levenslang over aarzelen of erger nog er nooit aan toekomen, namelijk om op weg te gaan om de zaligmaker te vinden. Of bent u en jij er al wel aan toegekomen? Spiegelt u zich eens aan deze wijzen die niet geaarzeld hebben om de hemelse aanwijzingen op te volgen. En nu krijgen wij vanuit Gods woord en door de prediking van het woord nog veel duidelijker aanwijzingen. Opdat u die zou opvolgen, er gehoor aan geven en God voor waarachtig houden. Laat deze geschiedenis en dit voorbeeld dus een aansporing zijn voor u en voor jou. De wijzen komen hulde brengen aan de geboren koning der Joden. Begrijpelijk dat ze denken dat ze bij het paleis in Jeruzalem moeten zijn. Daar kloppen ze dan ook allereerst aan. Maar pas als de schriften opengaan, krijgen ze het juiste adres. De opening van Gods woorden maakt echt wijs en geeft licht over uw pad. Ook vandaag, gemeente. Daar zal echt de schrift aan te pas moeten komen en de verlichting met de Heilige Geest om ons op het juiste adres te brengen. Het is nooit anders. Ik weet niet op wat voor manieren en door welke aanleiding sommige mensen aan een, zeg maar, een geestelijke zoektocht beginnen. Maar hoe dat ook zij, het licht van de schrift moet er aan te pas komen om ook ons op het juiste adres te brengen, namelijk aan de voeten van die gezegende zaligmaker, Jezus Christus. Herodes ging de schriftgeleerden die in Jeruzalem waren raadplegen en die konden het feilloos vertellen waar de Messias geboren zou worden. Dat staat namelijk in Micha 5 vers 1. En gij Bethlehem Juda, zijt geenszins de kleinste onder de geslachten van Juda. Uit u zal de leidsman voortkomen die zijn volk Israël weiden zal. Weiden als herder die zijn schapen weidt. En nu gaan vandaag ook weer de schriften open. Let u daarop. Om u en jou onfeilbaar de weg te wijzen. Naar Christus toe. Daar moet u zijn. Eerder vindt uw onrustige hart geen rust. Wees wijs. Wees wijs en vlucht tot hem. Doe in geestelijke zin wat deze wijzen ook hebben gedaan. Verlaat uw land. Verlaat uw schuilplaats waar je misschien al, ik weet niet hoe lang, eigenlijk voor God hebt verstopt. Verlaat uw stellingen waarachter u zich verschanst. Meer nog, verlaat uw slechtigheden en kom in de geest naar Bethlehem. De wijzen zijn gekomen om hem te aanbidden. Dat is ook de enige echte goede reden om te komen. God heeft hen op weg gestuurd, want Gods zoon verdient de hulde en de aanbidding ten diepste van heel de wereld. Daar zijn deze wijzen dan ook, zou je kunnen zeggen, de representanten van, de vertegenwoordigers. En eens zal die dag ook komen, gemeente, dat staat in Filippenzen 2, dat elke knie zich voor hem zal buigen. En alle tong hem zal belijden. Tot eer en heerlijkheid van God de Vader. Zo zal het zijn in die grote dag, als hij die gekomen is in zijn nederigheid, zal weerkomen in zijn heerlijkheid. Maar hoe zal hij ons dan vinden, gemeente? Denk er wel eens over na. Het is kerstfeest geworden, maar het blijft in feite advent voor de kerk, omdat wij uitzien naar die grote dag van zijn tweede komst. En dan zal alle knie zich voor hem buigen. Ook degene die nooit hebben willen buigen, die zullen dan wel moeten. Die zullen veinzend buigen voor zijn macht. Noodgedwongen zullen ze dan moeten erkennen, maar dan is het voor hen te laat. Maar ze zullen toch erkennen dat de Heer Jezus de zaligmaker is. Bij wie zondaren welkom zijn. En dan zullen zij ook moeten ervaren hoe schrijnend, hoe verschrikkelijk, hoe rampzalig het is als je aan hem voorbij bent gegaan, terwijl het heden der genade mocht heten. Hoe zal die dag ons vinden? Hoort u bij het getal van hen die veinzend zullen buigen voor zijn macht? Of mag het door genade anders zijn dat u door de overmacht van de Heilige Geest op de knieën werd gedwongen en schuldbeleidend ging smeken, o Heere, wees ook mij de zondaar genadig. Maar God werkt daar naartoe dat alle knie zich voor hem zal buigen. Zijn zoon zal niet zonder eer bewijzen zijn in deze wereld. En straks zal hij alle roem en eer ontvangen. En nu brengt God daarom deze wijzen naar Bethlehem. Dat zij als enkele vertegenwoordigers in feite van heel de volkerenwereld aan de Zoon van God deze hulde zullen brengen die hem toekomt. Hebben we in het begin van Matthäus 1 het geslachtsregister aangetroffen, waarin de Heer Jezus als de zoon van David wordt getekend, dus als degene die ook koninklijke eer waardig is. In Matthäus 2 kunnen we lezen dat hij die metterdaad ontvangt, want Gods zoon zal niet zonder eer bewijzen zijn. Toch wel schrijnend dat dat niet uit het Joodse volk komt. En het is ook wel heel schrijnend, gemeente, als wij vandaag zouden achterblijven. Alle mooie woorden ten spijt. Maar in eerste instantie zou de Heere toch juist uit dat Joodse volk de reactie mogen verwachten. Maar het is zoals Johannes schrijft, hij is gekomen tot het zijne. Zijn eigen volk. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Deze wijzen moesten helemaal uit Iran komen. Omdat het Joodse volk achterwege blijft. In Jeruzalem vinden zij niet echt gehoor. Er gaat niemand met hen mee. Is dat niet vreemd? Ook niet van die schriftgeleerden die tekst uit Micha 5 uit hun hoofd konden opzeggen. Daar hadden ze helemaal geen moeite mee, ze hoefden het niet op te zoeken, ze wisten het precies. Daar staat het, Micha 5, dat is de plaats waar de grote Davidszoon, de Messias, geboren zal worden. Geen probleem, ze schudden het zo uit hun mouw, maar ze gaan niet mee. Gemeente, daar kun je wel eens bang van zijn, vindt u niet? Feitenkennis genoeg, bijbelkennis prachtig, verstandelijke kennis van de leer van de schrift. Gemeente, u hoort mij absoluut niet zeggen dat dat niet belangrijk zou zijn. Dat is natuurlijk wel belangrijk, zeker. Heel belangrijk zelfs, maar het gaat om de vraag, waar brengt het u? Het is geen doel in zichzelf. Waar brengt het u? Wat hebt u voor soort geloof? Een soort geloof dat bestaat in redeneringen en wetenswaardigheden en bijbelkennis en feitenkennis en dat soort dingen. Zit uw geloof in uw hoofd? Ze zeiden vroeger, dan zit het een voet te hoog. En dat is waar, want God zoekt ons hart, gemeente. En hier zien we het op een heel schrijnende manier getekend, dat die knappe schriftgeleerden, die er zoveel van wisten en die zelfs anderen moesten onderwijzen, zelf in gebreken blijven om metterdaad op weg te gaan om die geboren koning van het Joodse volk, de Messias, te zoeken en te vinden. Ze weten het allemaal met hun hoofd, maar hun hart houdt zich verre van hem. Hoe is dat nou bij u en bij jou? Heeft het u al gebracht bij de kribbe van Bethlehem? Al die kerstvieringen en al die preken? Herodes blijft ook thuis. Hij had bij de komst van de wijzen meteen goed begrepen waar het over ging. Want deze mannen kloppen aan de poort van zijn paleis en die vragen naar de geboren koning der Joden. En Herodes hoeft er niet over na te denken. Hij snapt meteen, dit gaat over de Messias. En daarom roept hij de wijzen, de schriftgeleerden bijeen. En hij vroeg aan hen waar de Christus, de Messias, de gezalfde, geboren zou worden. Dan heeft hij het antwoord gekregen en dan maakt hij een plan. Hij roept die wijzen weer bij zich. En hij zegt, als jullie nou vast vooruit gaan en dat onderzoeken en kom je weer terug, en dan zal ik ook komen om hem te eren. Schijnheilig. Gemeente, schijnheilig is haast nog erger dan goddeloos. Die vraag van de wijzen, waar is de geboren koning der Joden, is heel confronterend voor Herodes. Ja, dat begrijpen we. Maar is het alleen voor hem confronterend of misschien ook voor ons? Heel confronterend, de geboren koning. Ja, wie is hier koning? Er kan er maar één koning zijn. Moet Herodes soms het veld ruimen? Nu er een andere koning geboren is, wat zal het volk doen? Voor wie zullen zij kiezen? Voor hem of voor die andere koning? Zal het volk hem afvallig worden en die andere koning gaan aanhangen? Herodes is bang. Bang om zijn positie te verliezen. Bang om zijn eer en zijn macht kwijt te raken. Bang om in Jezus zijn meerdere te moeten erkennen. Dat nooit. En wat is het erg, gemeente, als die gezindheid met vrome smoesjes wordt bedekt. Want dat gebeurt hier. Vrome smoesjes. Zo stuurt hij die wijzen op weg naar Bethlehem. Maar is Herodes de enige, gemeente, als we het over deze gezindheid hebben? Komt die gezindheid niet nog steeds voor? Ja, moeten we niet zeggen dat ieder mens van nature zo in elkaar zit? Niemand wil zijn eigen positie verliezen. Maar toch is dat nu juist datgene waartoe die geboren koning ons oproept. Het evangelie dat zegt dat Christus is geboren, dat confronteert ook ons met de vraag, hoe staat u dan tegenover hem? Hij is koning, maar erkent u dat? Hoe verhoudt zich dat tot uw eigen troon? Heeft de Heere u al van uw troon afgetrokken? Dat is een ander woord voor bekering. Dat nooit, zegt ons hart van binnen. Maar de Geest is machtig om u zeer gewillig te maken. Als er plaats komt voor Christus in ons leven, dan moet ons ik van de troon af, gemeente. En dat is pijnlijk voor ons vlees en voor onze hoogmoed. Maar het is zo zalig. Want als Hij op de troon komt in ons leven, dan zal Hij ook voortaan uw leidsman zijn. Daar had Micha toch van geprofeteerd? Uit u zal de leidsman voortkomen, dan zal Hij ook jouw leidsman zijn. Die als de herderkoning zijn volk zal weiden en zal voorgaan, zal verzorgen en beschermen van stap tot stap. Daar word je echt niet minder van, hoor. Als je van je troon afgetrokken wordt en als je de Heere leert kennen. En als je Hem leert volgen. Gemeente, de Geest wil u alle schijnheiligheid afleren. Alle onechte argumenten afnemen. U echt en eerlijk maken. Zodat u echt gaat doen wat Herodes alleen maar voorwende. Namelijk Hem aanbidden. En weet u waar de echtheid uit blijkt? Weet u wat de vrucht is als je echt kerstfeest hebt mogen vieren? Dat u werkelijk deze herderkoning gaat volgen. Gaat volgen, stap voor stap. Ja, dan kun je inderdaad geen stap meer doen zonder Hem. Zonder bidden te vragen, Heere, wat wilt u? Heere, wilt u mij alstublieft voorgaan? En houdt u mij alstublieft dicht bij u? Bewaar mij voor struikelen en voor afdwalen. Ik ben een dwalend schaap, maar houdt u me alstublieft in het oog. Stap voor stap. Het wordt een zaak die uw hele leven gaat veranderen. Hij wordt de koning die het voortaan echt voor het zeggen heeft. Die de dienst uitmaakt in je leven. Dan ga je werkelijk vragen. Niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. Hij wordt uw leidsman van dag tot dag. Kortom, het maakt u diep afhankelijk. De Heer is er niet tevreden mee. Als u op een vrijblijvende manier. Met die boodschap omgaat. Of als je godsdienst eigenlijk alleen maar bestaat. In vormen. En gewoonten en een paar opvattingen. En that's it. Waar het om gaat is dat u echt van harte Hem leert volgen. Dat is een gezegend leven. Want met deze herderkoning kunnen de schapen werkelijk getuigen. Kunt u dat ook getuigen, gemeente? Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Zijn stok en zijn staf, die behoeden mij. Zelfs als ik moet gaan door zo'n heel donker dal waar ik ontzettend tegenop zie. Het dal waarin de doodschaduwen vallen. Dan nog blijft Hij die getrouwe leidsman die voorgaat. Die de weg wijst, omdat Hij de weg ook weet. Hij is zelf in dat donkere dal vooruit gegaan. Ja, daartoe is Christus in de wereld gekomen, om die weg van het lijden te gaan. Van de kribbe van Bethlehem voert zijn weg naar het kruis van Golgotha. Om zo zijn volk en de schapen zijner weide te kunnen voeren in de grazige weiden van zijn verdiensten. Gemeente, de wijzen verlaten Jeruzalem weer en gaan op weg naar Bethlehem. Dat is vergeleken met de lange reis die ze al gemaakt hebben, nu nog maar een klein stukje. En tot hun verrassing, zo lezen we in ons tekstgedeelte, zien zij de ster weer. Klaarblijkelijk hebben ze die dus niet meer gezien sinds ze vertrokken uit hun verre land. Die ster was eenmaal aan hen verschenen. Toen hebben ze hun conclusie mogen trekken. Ze zijn op weg gegaan. En nu, nadat ze uit het woord van God het juiste adres hebben mogen vernemen, nu verschijnt die ster opnieuw aan hen als een bevestiging van het goddelijke woord. Ja, die ster moet opvallend zijn geweest. Anders dan andere sterren. En het is natuurlijk altijd een beetje verleidelijk, gemeente, om er een soort astronomische verklaring voor te gaan zoeken. Laten we dat toch maar liever laten rusten, want ach, de astronomie brengt u niet bij Christus, maar de God des hemels wel. En in zijn hand zijn alle sterren. Hij heeft ze alle geschapen. Hij noemt ze allebei namen. Dat lukt ons niet. Maar als je naar boven kijkt, je gaat naar de sterren kijken, dan weet je misschien een paar namen. En als je er wat meer in gestudeerd hebt, weet je een heleboel namen. Maar God weet alle namen van alle sterren. En het zou hem ook opvallen als er een ster zou missen. En er wordt er niet één gemist, want daar zorgt God zelf voor. En zoals hij alle sterren in het oog houdt, zo houdt hij ook al zijn kinderen in het oog. Deze God zal daarin niet falen. De God des hemels, die kan ons brengen op het plekje waar we moeten zijn. En zoals die ster die aan de hemel verscheen voor de wijze een wonder van boven was, zo mogen we deze toepassing maken, dat er voor ons ook een wonder van boven voor nodig is, gemeente, om een zondaar te brengen waar God hem hebben wil. En waar hij het heil voor zijn ziel en vrede met God kan vinden, namelijk bij de Heer Jezus Christus. Bij de kribbe van Bethlehem en aan de voet van het kruis. En heerlijk als God u dan de bevestiging geeft bij zijn woord. Dan breekt ook de geloofzekerheid door. Dan wordt het een bevestigd vertrouwen. Dan mag u het diep in uw hart zeker weten dat die geboren zaligmaker ook voor u een oorzaak van eeuwige vreugde wil zijn. Daar zult u niet beschaamd mee uitkomen. Zo werden ze van stap tot stap geleid, tot ze op de plaats waren waar ze het kind mochten vinden. Daar gaan ze die woning binnen en dan staat er, in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder. Jozef wordt niet genoemd, Jozef staat in de schaduw. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden, dan wordt Maria ook niet meer genoemd. En het gaat alleen om dat kind. Ging het u daar nou ook om, gemeente, toen we het kerstfeest vierden? Dat het echt alleen om hem gaat. Hem te kennen, dat is het eeuwige leven. En dan openen deze wijzen hun schatten. Goud, wierook en mirre. Goud is een koninklijk geschenk. Wierook hoort in Gods heiligdom als reukoffer thuis. En mirre, dat wordt gebruikt bij de zalving van iemand die gestorven is. Zo eerden de wijzen het geboren koningskind met koninklijke geschenken, en ze brachten hem zowel goddelijke als menselijke eer toe. In hoeverre zij deze geschenken heel bewust hebben gekozen, weten we niet. Maar we kunnen wel zeggen dat deze gaven aangenaam waren in de ogen van de Heere. En hier gaat in vervulling, waarvan de psalmen al gesproken hebben, dat ze zullen komen zelfs uit het allerverste land en hem zullen vereren met hun geschenken. Psalm 68 en ook Psalm 72 zingt daarvan dat de koningen van Scheba en Seba zullen komen en hem zullen vereren met hun geschenken. Ziet u ze daar in gedachten op hun knieën liggen? Deze voorname en wijze mannen, klein geworden bij het kind van Bethlehem. Zou u zich bij hem willen voegen? Daar is wat voor nodig. Maar er is geen ander plekje en geen andere gestalte om werkelijk gezegend te worden, gemeente, dan daar waar we door de knieën gaan. Bij het kind van Bethlehem en hem de eer geven. Ja, ik zei, er is wat voor nodig en het kost ook wat, gemeente. Het kost u ten diepste uzelf. Ik had in mijn eerste gemeente in Friesland een ouderling die zei, wel eens zalig worden is gratis, maar het kost een mens. En dat is eigenlijk een beetje een eigenaardige uitdrukking, maar het klopt wel. Het kost u uzelf. Voelt u dat? Met minder kan het echt niet toe. Dat is eigenlijk wat we ook kunnen leren uit deze geschenken die de vorsten, die de wijzen hebben meegebracht. Ze hadden geen geschenken meegebracht die in de uitverkoop waren. Dus als ze met een kopie vanaf kwamen. Maar het waren hele kostbare geschenken. En wat kunnen wij ervan leren? Dit. Dat de Heere geen welgevallen heeft, gemeente, in minderwaardige offers. Het staat toch duidelijk ook in de wet dat offerdieren waaraan iets mankeerde niet naar de tempel gebracht mochten worden om dan als een offer voor de Heere te dienen. Dat is iemand zou denken van nou, dat beest heeft toch een gebroken pootje, dus dat is eigenlijk niet geschikt meer en in de handel ook niet veel waard. Dus laten we het maar gaan offeren aan de Heere met een vroom gezicht. Maar dan neemt God geen genoegen mee met zulke minderwaardige offers. Die ons niet al te veel kosten. Dat zou een belediging van de Heere zijn. Het beste is nog niet goed genoeg voor de koning der koningen. En hoe zou je dat nou willen toepassen op uzelf? Nee, dan gaat het niet over geld en goed. Dat de Heere daarop zit te wachten, gemeente. Maar de Heere wil het meest kostbare van uw leven bezitten. En dat is uw hart. Zolang u hem dat onthoudt, scheept u de heilige God af met een minderwaardig offer. Is dat wat u in uw gedachten had bij het kerstfeest en daarna? Dat u er zo van afkomt? Met een minderwaardig offer? Of werd het door genade zo dat u werkelijk door de knieën ging? Gemeente, dat lijkt een soort verlies. Maar degenen die het mogen kennen, die zullen het u vertellen. En laat het ook verteld worden. Laat er over gesproken worden wat God aan uw ziel gedaan heeft en wat de Heere voor u betekent. Vertel het aan onze jonge mensen. Dat er niets zaliger is dan dat. Want uit dit verlies van uzelf wordt een eeuwige winst geboren die uit genade geschonken wordt. Hier is een koning. De koning der Joden. De koning der koningen. Die zo nederig is geworden. Dat begon al in Bethlehem, maar daar eindigt het niet. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Dat was niet zomaar, gemeente. Daar ligt iets aan ten grondslag. Het heeft een oorzaak. Dat hij zich moest vernederen. Tot in die allerdiepste versmaadheid. En angst der hel. Hebt u de oorzaak van die vernedering en dat lijden van Christus al bij uzelf leren zoeken? Dat u het ging inzien, dat wij door onze zonde ons dit waard gemaakt hebben. Dan moet u uitroepen, o God, is het zo erg? Is onze zonde zo godonterend? En heeft het zulke verschrikkelijke consequenties? Is er nu voor zulke albedervers nog een weg om weer met God verzoend te worden en vrede te kennen? Ja, gemeente, daar is het nou kerstfeest voor geworden. Hij gaf zichzelf om beladen te worden met het oordeel van God en de vloek der wet. Die gevallen zondaren doet neerzinken in de diepte van de helse smart. En zo ver wilde hij gaan om zich te vernederen. Zo diep wilde hij afdalen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hebt u daar belang bij? Dan is het hier te ontvangen. Maar het is alleen te ontvangen in een nederig gemoed. Zeg maar met gevouwen handen en gebogen knieën. Als antwoord op het ootmoedig smeekgebed. O God, wees mij in Christus genadig. Is dat al uw gebed geworden? Kortom, bij deze nederig geworden koning hoort een nederig volk. En zij mogen ervan zingen. in God verblijdt en diep verwondert dat Hij, die toch oneindig hoog is, op hen het oog slaat, die nederig knielen. Amen. Laten we nu samen danken en bidden. Aan het einde gekomen van deze eredienst, Heere, zeggen we uw grote naam eerbiedig dank. Dat u ook vanavond weer tot ons wilde komen en ons wilde leiden in de grazige weide van uw woord. Wat een wonderlijke boodschap. Dat u zo diep tot ons wilde afdalen, zich wilde vernederen. Het is het laatste wat wij zouden doen, Heere. Maar als u met uw geest gaat werken, dan gebeurt het toch. En dan zien we rond deze nederige koning een volk samenkomen dat het van hem gaat verwachten. Voor tijd en eeuwigheid. O, laat niemand van ons daarbij ontbreken. Maar dat wij nu maar achter deze herderkoning aan mogen gaan. Van stap tot stap. Zo ook deze laatste dagen van het jaar 2008 in. We kunnen ze gaan aftellen. Maar wij bidden, Heere, blijft u ons nabij. Als we dit jaar afsluiten en als u het ons geeft een nieuw jaar mogen beginnen, wilt u met ons mee optrekken en ga ons met uw heiligt voor. Wilt u zo ieder van ons in uw hoede nemen en voor uw rekening nemen voor tijd en eeuwigheid. Aanvaard onze dank en hoor ons gebed, niet om iets van ons, maar uit loutere genade, alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, uw gaven worden nu ingezameld en als slotzang willen we zingen uit Psalm 72, daarvan het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer, al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Het zesde vers uit Psalm 72. Gaat nu heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.